Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl.
Welkom bij Ode aan de Magie. Vandaag brengen we een ode aan de magie met ondernemer Carlos van Rey, de founding father van Mama Goes Here. Na jaren strak in het pak aan het werk voor de Rabobank, volgde hij zijn hart en ging op reis naar zijn roots. We spreken over zijn held, Nelson Mandela, de magie en de schoonheid van activisme en de rol van vrouwen in zijn leven.
Dat magie verlies je naarmate je ouder wordt, steeds meer als je niet uitkijkt. Kinderen hebben al heel veel magie om zich heen. Naarmate ik ouder werd, meer ervaring kreeg, werd er denk ik wel meer van mij verwacht dat ik me zou conformeren aan de corporate omgeving.
Leuk dat je luistert. Hallo, ja, Lars hier. En ik ben hier samen met de koningin van de magie, Sarah. En het is ons weer gelukt. We hebben een gast naar onze onderwaterstudio. Ik realiseer me dat ik dat in een paar uitzendingen nu of opnames al wel gezegd heb. De onderwaterstudio. Misschien niet iedereen weet hoe dat dan zit. En wij mogen opnemen onze podcast in een prachtige gezamenlijke ruimte van Schoon Schip in Amsterdam. En die is onder de waterspiegel. Ja, mooi. Dat heeft al iets magisch.
Ik voel me altijd een beetje in de buik van de walvis of zo.
Ja, nou, vanuit de buik van de walvis, ja. Podcast studio. Yes. Hey, we gaan vandaag in gesprek met de founding father van Mama Goes Here, Carlos. En mag jij mij uitleggen waarom Carlos hier bij ons zit? Want hij zit er al, helemaal. Hij zit alleen nog te luisteren nu. Ja. Waarom is hij hier?
Ik heb Carlos ontmoet en dat was inderdaad omdat ik een plekje kreeg op zijn site via. En toen hadden we een gesprek en toen dacht ik zo, dit is een veelzijdige man. En daar zat iets magisch in dat gesprek en ik kan dat niet helemaal benoemen, maar we doken meteen de diepte in. En toen werkte hij nog bij een bank. En lef. Dat is volgens mij hetgeen wat heel erg bij mij is blijven hangen. Dat Carlos lef heeft. En ik heb nog een paar keer om verschillende redenen even een telefoongesprek gehad. En elke keer kwam eigenlijk dat magische, de magische frequentie van het gesprek kwam boven. Dus ik wilde dat graag delen.
Leuk.
En interesting. Carlos, heel erg leuk dat je er bent. Ik stuurde jou een appje met de vraag of jij wilde verschijnen in deze podcast. En toen reageerde je meteen heel erg enthousiast op het onderwerp magie. Ja. Wil je dat toelichten?
Ja.
Ik hoefde heel weinig te
zeggen.
Nee,
dat klopt, ja. Nou, dat heeft denk ik twee redenen. Eén zit in mezelf en de andere zit in hoe ik me denk ik tot jou verhoud. Dat is na die eerste ontmoeting die wij hadden, die voor mij ook denk ik terugkijkend ook heel magisch was. Ook vanuit dit perspectief. En ook echt wel voor een denk ik echt grote impact heeft gehad, die ontmoeting. En daarnaast, dus ik heb, als jij iets vraagt, dan doe ik dat. Behalve paarden.
Wauw, ja, daar ben je nog
dat
niet.
Dat weet ik nog niet, dat nog niet. De paardentraining, want daar ben ik toch de grote angst voor, denk ik. Maar en verder ben ik eigenlijk, denk ik, niet heel veel na over. Sommige dingen moet je gewoon doen. En als je heel lang over dingen nadenkt, dan leidt het vaak tot dat je rationeel wordt. En dan uiteindelijk voor en tegens. En dan doe je het uiteindelijk niet. En ik geloof zelf dat heel veel mooie dingen gebeuren op het moment dat je er niet over nadenkt. En gewoon doet.
Ja.
En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een vriend. Bijvoorbeeld mijn kinderen. Ik heb twee meisjes. En die zijn er ook. Omdat een vriend een keer tegen mij zei van ja. Ja, als je na gaat denken over kinderen, er zijn geen, als je het voor zijn nadelen gaat opwegen vooraf, dan is er geen rationele reden om het wel te doen. Toen dacht ik, nou, dus dan ga ik dat doen. Want dan moet je er niet verder lang over nadenken.
Nee.
Dus vandaar, dus ik reageer dan als jij het vraagt, dat ik, nou, dan ben ik sowieso al op de ja. En dat enthousiast, ja, dus vandaar.
Ja, nou, wat een eer.
Ja.
En ik ben natuurlijk nu razend enthousiast. En nieuwsgierig om te horen wat je zo magisch vond aan ons eerste gesprek. Want ik weet wel wat mijn takeaway was. Maar en je zei van het heeft impact gehad. Dat vind ik heel speciaal.
Ja, enorme impact heeft het gehad. Ik weet nog dat ik bij jou wegging. Ik zat op de fiets. Ik heb meteen mijn vriendin gebeld, Minka. En ik zei, ik had net een gesprek. En we gaan naar Colombia.
Oh, wauw.
Dus, en dat was, ik ben, mijn geschiedenis, ik ben geadopteerd.
Ja.
Toen ik een half jaar oud was, is mijn moeder overleden. Ik heb 2 jaar in het weeshuis gezeten. En sindsdien, ja, ik heb daar nooit echt heel erg lang over nagedacht. Mm-hmm. Op mijn 16e wel een beetje, of wil ik daar wat mee? Nou, uiteindelijk is dat toen toch weer weg op de achtergrond geraakt. En ik kwam toen bij jou. En toen hadden we het over Mama Goes Here. En toen de eerste vraag die jij stelde was volgens mij, Carlos, ja, prima, ik wil op die site van je. Maar ik wil eerst weten, waarom heet het Mama Goes Here? En toen kwamen we op het gesprek over vrouwen. En toen gaf ik ook aan dat vrouwen een grote rol spelen in mijn leven. Dat ik, ik heb 2 dochters. Ik wilde vroeger altijd 7 dochters. Ik heb natuurlijk een vriendin. Als je in mijn huis kijkt, dan is alle kunst, daar zit een vrouw in. Hm. En ik vertelde jou ook dat ik ook vaak prettig samenwerk met vrouwen. En toen vroeg jij aan mij, je luisterde, we hadden er een gesprek over. Jij vroeg aan mij, weet jij wat de naam... En ik vertelde je ook dat ik geadopteerd ben. En dat toen hadden we het over dat ik heb... Als ik terugdenk aan mijn ouders of mijn adoptie, heb ik 1 beeld en dat is mijn moeder. Mijn vader is eigenlijk heel erg op de achtergrond. Hm. En jij vroeg mij, weet jij wat de naam van jouw kinderen, wat dat betekent? Sara en Mere. Nou, Sara is oermoeder en Mere is natuurlijk Maria. En toen zei je tegen mij van, goh Carlos, dat is nou heel erg leuk dat jij hier zit met Mama Goes Here. Maar volgens mij heb jij iets te doen.
Ja.
Ben jij allemaal signalen aan jezelf aan het geven? En daar zit iets in op dat gebied. Ja, voor mij is toen dat kwartje wel gevallen. Dat ik op zoek moest naar waar ik vandaan kwam.
Ja.
En dat is mijn moeder. Daar moest ik naartoe. Dus dat heb ik toen ook eigenlijk meteen na dat gesprek, zo snel als dat ik nu zei, dat doe ik. Was toen ook eigenlijk meteen, ik belde Mienke op, ik ken het precies, ik fiets op de Weesperzijde. En ik belde erop en ik zei van, nou, volgens mij moeten we naar Colombia.
Ja.
Ja, dat hebben we dus ook gedaan.
Wauw.
En dat heeft wel...
Dat heb je me nog wel verteld daarna.
Ja,
ik heb eigenlijk niet meer helemaal gehoord hoe dat...
Nee.
Dus nu snap ik de impact inderdaad.
Ja. Zeker.
Ik wist niet dat je dat zo snel na dat gesprek had besloten.
Ja.
Nou, dat is misschien wat ik bedoel met lef.
Ja, dat kan. Ja, ik denk, dat is lef. Ik weet niet of dat lef is.
Nou ja.
Want lef is er heel lang over nadenken, het heel eng vinden en het dan doen, denk ik.
Ja, maar dan is dus je nieuwsgierigheid groter dan je angst.
Ja, zeker.
Dat is het enige wat je nodig hebt voor lef.
Ja.
Dat de nieuwsgierigheid net iets groter is.
Ja, zeker.
Wat heeft het je opgeleverd om je op zoek te gaan? Nou, want je moeder was er niet meer, maar...
Dat weet ik niet eigenlijk. Dus ik ben daar ook niet... Ik heb dat toen wel gefaseerd. Ik heb dan zo'n proces gezien. Dus het is niet... ik ben niet direct naar mijn moeder op zoek gegaan. Ik dacht wel van... Oké, we moeten naar Colombia. Mm-hmm. Nou, dat is 1. Maar niet direct naar mijn moeder toe. Dus het was eerst het... Ik heb het toen ook over gehad en over nagedacht met Mienke. En ik wilde eerst gewoon Colombia leren kennen. Dus stapje voor stapje en dan steeds dichter naar de kern. En dus het heeft me opgeleverd dat we naar Colombia zijn gegaan. Dat we daar nu 2 keer zijn geweest. Ik ben nu 2 keer in het thuis geweest waar ik heb gezeten.
Hmm. Herkende je daar dan wat van?
Nee, het was natuurlijk een enorme... impactvolle reis in die zin. We gingen naar thuis toe, dacht ik. Alleen dat thuis bleek er niet meer te zijn. Het instituut nog wel. Ja. Dat was een ander gebouw. En toen was ik helemaal verdrietig. En ik dacht van, dan hoeft het niet meer. Wat doen we hier? Oh. Nou, daar ben ik toch naartoe gegaan. En dat was heel, heel fijn en heel mooi. De plek was er niet. Het instituut wel.
Ja.
En toen ik binnenkwam, ontmoette ik een vrouw, de tandarts. En die heeft ook... in het huis gezeten. Een jaar nadat ik weg ben gegaan, is zij daar gekomen.
Oh.
En zij was heel emotioneel. En dat was een hele mooie ontmoeting, was dat. En toen heeft ze mij door de verschillende ruimtes, gebouwen heen geleid. En in 1 ruimte, dat was de babyruimte. En ik zat op de babyafdeling.
Ja.
En daar stonden nog wel de bedjes en de tekeningen die er ook in mijn ruimte waren toen ik er zat. Dat vertelde ze me. En ik zag die kindjes zitten. En daar gaat het niet om een gebouw.
Nee.
Het gaat om de plek.
Ja.
Ja.
Dus je herkende de energie.
Ja, denk het wel. Denk het wel. En wat het. En het heeft mij daarmee ook, wat ik me realiseerde, ineens viel het kwartje. Dit is echt mijn plek ook. De plek waar ik vandaan kom. Hm. En dat is heel. Voor mij was dat heel. Is dat heel fijn om een soort van plek te hebben waar je thuis kan komen. Het klinkt heel triviaal misschien, maar dat is het wel een beetje. En het is ook een plek dat echt in mijn hoofd zit. En in mijn hart zit. Ik ben er 2 keer geweest. Maar als ik. Dat is wel waar mijn leven is begonnen voor mij.
Ja.
En dat is natuurlijk de eerste fase in het proces waar ik het net over had.
En dat is je moederland.
Ja, en er is ook nog dus te huis. En het grappige is, en ik weet niet of dat toeval is. Gisteren, of eergisteren, hebben wij de DNA-test binnengekregen. Omdat ik nu me in ga schrijven in een databank. Om te kijken of ik familie kan vinden. En dat is de volgende stap.
Dus en dat vind jij toeval?
Ja, dat is dus heel. Dus ik moest daar ook over nadenken. En dat was nadat ik ja tegen je zei. Nou, dat wil ik wel doen. Dus dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat we elkaar nu weer treffen eigenlijk.
Ja.
Dus ik weet niet wat dat is.
Nee.
Misschien is dat magie.
Ik heet ook Sarah.
Oh ja.
Ik heet ook oermoeder.
Ja.
Ja.
Inderdaad. Ja. En als je... Dat moet niet realiseren. Ja.
Als je kijkt naar dat alles een reflectie is van jezelf.
Ja.
Dan wil je nu het volgende niveau van het gesprek met jezelf aangaan.
Ja, klopt.
Voor moeder.
Ja, klopt.
Dus en, ja. Dit is weer een stap.
Ja. Ja, en het mooie is ook dat het natuurlijk is begonnen. En dat gesprek, en dat ik dan met jou. En ik heb meteen Mienke gebeld. Waarom Mienke ook heel snel daarin zat. In die gedachte, daarom belde ik haar zo snel.
Ja.
En... Zij heeft die tests besteld. Dus zij neemt mij nu ook mee. Dus dat vind ik ook heel, heel fijn. Dat je het op die manier...
Het voelt alsof je een soort bedding schetst van het vrouwelijke.
Ja.
Wat je in de kunst en in je huis en
ja, daar lijkt
je vriendin, het wel, ja. Je moeder. Alsof je een bedding hebt van het vrouwelijke wat jou begeleidt.
Ja, en ik heb daar nog over na zitten denken wat dat dan was... Dat heb ik de afgelopen dagen gedaan naar dit gesprek toe. En ik denk dat het ook zo... Ik ben de eerste 2 jaar verzorgde vrouwen alleen maar.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook een...
Daar werkte geen man aan.
Nee. Nee. Dus ik denk dat dat ook dat daar ook iets zit. Ja.
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 Wauw. Je komt meteen binnenvallen met... Inderdaad, nou ja, het voelt als magie. Ja. De eerste vraag die we meestal stellen is... wat is het meest magische wat je in je leven hebt meegemaakt? Maar, misschien kan ik dat ook wel stellen. Want dit is heel magisch, maar het hoeft niet het meest magische te zijn. Wat is het meest magische in jouw leven? Nou,
ik denk dat je een aantal grote magische momenten hebt in je leven. Waarbij dat niet eens de geboorte is bijvoorbeeld van je kinderen. Want dat is wat je weet, wat je aanziet komen. Maar ik denk dat iets magische gebeurtenissen zijn gebeurtenissen die onverwachts komen.
Hm.
En waar verbinding wordt gelegd.
Verbinding met een andere ziel? Of?
Ja, of met omgeving of iets. En dat waarde heeft voor jezelf. En ik denk dat dit was een... Denk ik voor mezelf de meest impactvolle en in die zin waardevolle magische gebeurtenis. Maar een andere magische gebeurtenis waar die mij heel scherp op de geest ligt is. Dat ik was 14, 15, 16, ik weet niet precies. Het ging mentaal niet zo goed met mij. Ik ging naar een psycholoog. En dan ging ik altijd naartoe fietsen. Dan moest ik via het waterlooplein en dan was echt op de grachten. En... Ik fietste op een dag. Ik had 2 helden. Dat was Nelson Mandela en Ruud Gullit.
Ik heb nu ook een trui aan van Nelson Mandela. Nelson Mandela en Ruud Gullit.
En ik had ze nog nooit gezien. Mijn opa was mijn opa was vroeger een bekende psychiater. Ik heb hem wel eens buiten of zien zitten met Ruud Gullit. Ik heb je een handtekening gevraagd. Nee, had hij niet gevraagd.
Oh.
Teleurgesteld. Nou, en ik fiets dus naar die psycholoog toe. En ik fiets langs het waterlooplein. En ik zie heel veel mensen zie ik staan rondom de stopera.
Hm.
En ik kijk naar boven. En ik zie daar 2 mannen staan. 2 donkere mannen. Dat waren dus Ruud Gullit en Nelson Mandela.
Wauw.
Ja. Dat was...
Twee helden voor the price of one.
Ja, precies. En dat op weg naar de psycholoog. En dat was ook wel echt van... Dat is ook een moment dat voor eeuwig in mijn hoofd zit. Het is zo'n... dat is ook wel, gaf me ook wel gewoon echt wel ook in die tijd... gaf dat me wel hoop voor de toekomst. En dacht van, dat is een geschenk of zo. Het is niet voor niets dat ik nu deze twee mensen zie.
Ja.
Ja, verder...
Weet je wat het jou in dat moment opleverde? Als...
Ja, geluk.
Geluk.
Trots. En het was een cadeau eigenlijk wat ik vanuit niets kreeg. Ik dacht van, dit is heel bijzonder. Ik wist het niet dat ze er waren. Ik fietste op dat moment fietste ik daar... En ik dacht van ja, ik zal het ook nooit vergeten.
Alsof het voor jou was. Alsof
ja,
het voor
zo
jou
voelde
gebeurde.
Het. Ja, ja, die zwaarte natuurlijk even niet voor mij. Maar zo voelde het wel, ja.
Ja.
Zo,
nou.
Dat deed het met mij.
Waarom waren ze er niet voor jou?
Nou, omdat ze weer niet zwaarder waren volgens mij. Omdat we het rustig gaan te bakken. Ja.
Mooi.
Ja. Dus dat is ook zo'n magisch moment. Maar ook een magisch moment dat als ik kijk naar... Het gezin dat ik nu heb en hoe blij ik daar nu ben... is ook dat magische moment dat ik de Hogeschool van Amsterdam binnenkwam lopen... op de eerste dag en ik zag daar Mienke staan. En ik weet dat beeld ook nog precies. En daar op dat moment is ook heel veel bij mij besloten.
Want je werd meteen verliefd.
Ik wist wel dat ik met Mienke heel graag... dat ik meer van haar wilde weten. Ja. En dat daar heel veel in zat. En ja.
Klinkt een beetje bescheiden als je het noemt als een magisch moment. Ik wilde meer van haar weten. Klinkt meer alsof je meteen verliefd was.
Ja, dat was het waarschijnlijk wel. Maar dat kon ik toen nog geen plek geven.
Ja.
Op die manier kon ik dat toen niet.
Nee, maar ook dat noem je dus inderdaad verbinding.
Ja, dat is wat ik bedoel inderdaad. Dat moment gebeurde er iets onverwachts. Want ik ging gewoon naar school en ik dacht de eerste dag... Ik heb geen zin in het spannend. En toen was eigenlijk meteen al, nou ja, ook weer een punt van, nou ja.
Ja.
Daarom ben ik hier. Ja.
Mooi. En je hebt veel gedaan al in je leven. Ik heb je vorige keer ontmoet, toen werkte je nog bij de bank. Volgens mij werk je daar nu niet meer.
Nee, sinds deze zomer niet meer.
Wauw.
Ja.
Dat is best een markeringspunt.
Zeker.
Ging daar ook een magisch moment aan vooraf, dat je zoiets... besloten doen? Om te stoppen? Want je was best wel goed op weg.
Ja, dat dacht ik ook.
Best wel een bankmeneer.
Ja, nee, ja nee, maar ook weer juist helemaal niet.
Nee?
Dus ik denk, nee. Ik denk dat ik daar te... Nee, ik was geen bankmeneer. Ik kon daar wel goed... Omdat ik geen bankmeneer was... had ik denk ik een kwaliteit die ik inbracht... Maar, maar ik denk naarmate ik ouder werd, meer ervaring kreeg, werd er denk ik wel meer van mij verwacht dat ik me zou conformeren aan de corporate omgeving.
Ja, en dat,
en dat
ging
is
er niet,
niet
in.
Daar heb ik voor mezelf wel duidelijk dat er niet voor mij in zat. In het hoge. Zodra. Ik denk dat mijn kwaliteit was om het systeem te bekritiseren en uit te dagen. En op het moment dat je in een hogere managementfunctie komt, moet je het systeem gaan beschermen. En voeden.
En, de kaders.
Ja, en dat ligt niet in mijn... Dat wil ik ook helemaal... Ik sta daar niet achter. Dus nee.
Dus
dat
dan
is
moest
niet.
Je jezelf
Dus
weg.
Ik heb daar wel een keuze in gemaakt, denk ik. Dat is een proces. Dus ja, dat is geen magisch moment geweest. Nee. Dat is gewoon geleidelijk aan is dat gegaan.
Ja. Begon steeds meer te wringen bij je.
Ja, ja. En ik denk ook dat er van mij werd verwacht dat ik me op een bepaalde manier zou ontwikkelen, wat ik niet deed. Bewust niet. En dat is gewoon naar het systeem toe bewegen.
Wat is het systeem dan?
Ja, wat is het systeem? Daar heb ik heel lang over nagedacht. En daar ben ik nog steeds niet helemaal uit. En dat is het enge aan dit soort systemen, vind ik. Het is insluiten en uitsluiten. Zo zie ik het. En het is een. Ik kan het echt niet omschrijven. Het is een op zichzelf gericht systeem. Vroeger werkte ik in Amsterdam en ik werkte in een toren. En ik kon altijd kijken naar het hoofdkantoor van de bank. En ik zei altijd, daar moet je niet terechtkomen, want het is zo groot dat je daar niet meer om je heen gaat kijken. Want het is zo groot op zichzelf. Het is al mini-samenleving op zich. Mm-hmm. Dus dat wordt alleen maar intern. Nou, toch heb ik me laten verleiden om daar naartoe te gaan. En ik durf wel te zeggen dat mijn gedachtes toen zijn bevestigd. En ik ben meer...
Dus je zei, je moet daar nooit zijn. En toen ben je dat gaan doen.
Ja, toen ben ik daar... Ja, ik heb me toen laten verleiden om het te doen, ja.
Maar dacht je dat je het verschil kon maken?
Ja. Ja, ik dacht dat ik het verschil kon maken. En ik heb dat ook gemaakt, zeker. Mm-hmm. En niet binnen mijn werk. Maar meer op het menselijk gebied. Menselijk vlak.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, rondom Black Lives Matter mm-hmm. heb ik het woord genomen eigenlijk. Samen met twee andere collega's. Mm-hmm. Ik heb een filmpje gemaakt over mijn persoonlijke ervaring.
Ja, dat was best wel racisme. Ook weer lef.
Ja, dat was heel leuk trouwens. Grappig. Kijk, ik kreeg de vraag, Black Lives Matter, iedereen in paniek, rep en roer. En ik kreeg de vraag, Carlos, wil jij een filmpje maken over hoe wij omgaan met discriminatie en racisme? Ik zei van nee.
Wie vroeg dat aan jou?
Nou, dat vroeg iemand van de bank.
Oké, okay. Ja, dus jij moest promoten van, kijk,
wij zijn... promoten was niet zo, kwam het op mij over, maar dat was, ja, dat was eigenlijk de naïeve vraag, in mijn ogen een naïeve vraag, was, ja, wil jij laten zien wat wij doen op het gebied van discriminatie?
Dat ik het zo hoe goed we daarmee omgaan?
Nou, goed, laat ik dat weghalen, maar hoe wij omgaan met discriminatie. Oké. Okay. Nou, ik vind dat we er niet mee omgaan. Nou, wel goed, ja, de vraag kwam op mij over als hoe goed we ermee omgaan.
Oké. Okay.
Toen heb ik gezegd van, nou, moet je luisteren, ik wil best een filmpje maken, maar ik ga geen filmpje maken waarin ik ga zeggen hoe goed we daarmee omgaan, want ik vind dat we er niet goed mee omgaan.
Ja.
Daar heb ik niet over, dat was er ook weer meteen uit voordat ik daarover na kon denken. Maar goed, nou, toen kreeg ik eigenlijk, nou oké, nadenken, overleg. Nou, uiteindelijk heb ik toen dus de opdracht gekregen samen met een collega van mij, Maaike. En toen zijn we dat filmpje gaan maken. Want ik was bang, als ik het filmpje had gemaakt als ik de vraag gewoon ja tegen had gezegd, dan had ik niet, had ik het probleem in stand gehouden.
Ja, en daar was je van bewust.
En daarvoor werkte ik niet bij de bank. Dus toen zijn we dat filmpje gaan maken en dat is toen eigenlijk heel goed ontvangen. En het mooie is dat ook heel veel andere mensen binnen de bank heeft aangezet om ook zich uit te spreken. Hm. En om eigen ervaringen te delen.
Dus je hebt een deur geopend?
Ja.
Daarmee.
Dat denk ik wel, ja. Ja. Terwijl dat was helemaal niet mijn bedoeling. Althans, ik had het niet verwacht dat de impact zo groot zou zijn. Ja.
Was je er blij mee?
Ik was er ook trots op, moet ik eerlijk zeggen. Terugkijken ben ik daar trots op. En heel blij mee. En we zijn er nog lang niet. En ik ben ook heel erg bang dat het nu weer weg ebt.
Maar wat ik heel leuk vond, want ik sprak jou... Toen één keer aan de telefoon, kan ik me herinneren, over dat filmpje.
Ja.
En toen zei je iets wat ik heel belangrijk vond. Je zei, ik heb mezelf betrapt. Maar ik maak nu woorden, dus jij moet het zelf maar even invullen. Maar waar ik het zelf in stand hield. Waar ik mezelf eigenlijk neerhaalde. Of in ieder geval, je was bereid te reflecteren op het deel waar jij iets in kon doen. Zelf.
Ja.
In plaats van de vinger te wijzen naar het is te veel old boys network. Maar wat kan ik erin doen?
Ja.
En dat vond ik zo krachtig.
Ja.
Dus ik ben even verschuldigd welke woorden je gebruikt, maar misschien weet je dat zelf. Maar je was heel erg bereid te kijken naar jezelf daarin. En dat vond ik, toen dacht ik van wauw, maar dan ben je een voorbeeld.
Ja. Ja, ik denk dat erin zit is dat wel of niet uitspreken. En als je niet uitspreekt, dan weten anderen het ook niet. En dan laat je het in stand.
En dan ben je medeplichtig.
Ja, eigenlijk wel. Terwijl je als vanuit het slachtofferschap... Ja, het is natuurlijk heel lastig. Ik vind niet dat iedereen die zich niet uitspreekt... Iedereen heeft daar zijn eigen reden voor. En voor mij was het moment om me wel uit te spreken. En dat kwam omdat een jongere collega uit Suriname... Die woont nu 5 jaar in Nederland. Misschien nog wel korter. Van haar ik ben opgevoed in Nederland met mijn kleur en met alle ervaringen die daarbij horen. Vanaf jongs af aan ben ik daar, heb ik geleerd om daarmee om te gaan.
Ja.
Dat is geleerd. Ik heb het geleerd weg te stoppen, weet ik veel wat. Voor haar was het nieuw. En zij is jonger dan ik, veel jonger. En ik zag dat zij dezelfde ervaringen had als ik. En ik zag ook aan haar de frisse teleurstelling. En de frisse frustratie die bij mij al diep zat en al een plek had gekregen. En dat maakt schudde mij wakker. En toen dacht ik van, ja, jeetje, ik heb het voor haar, weet je, ik moet...
Jij was het al aan het verduren, omdat
ik was het al gewend. En ik was normaal en het was een onderdeel van mijn leven. En ik dacht, zo is het nou eenmaal.
Ja.
En doordat ik het bij haar zag en ik dacht van, ja, weet je, dit is een soort van nieuwe generatie dan binnen de arbeidsmarkt. Dacht van, ja, jeetje, dan moet ik wel, daar kan ik iets in doen en daar moet ik iets in doen. En ik wist ook op het moment dat ik met haar mee zou gaan hierin, er voor mij heel veel open ging. Heel veel weggestopte woede, verdriet en angst.
Ja, dat kwam toen naar boven.
Ja, en ik wist ook dat op het moment dat ik ja tegen haar zei, zou dat er ook niet meer uitgaan. Want onderliggend is voor mij altijd een lijn geweest in de keuzes die ik maak. Ik denk dat dat eigenlijk de hoofdlijn is wel van mijn leven. In de keuze die ik maak is dat ik daar wil ik het verschil maken. Ik wil aan het eind van mijn leven wil ik dat mijn dochters tegen mij kunnen zeggen dat ze trots zijn omdat ik iets heb gedaan tegen discriminatie en racisme. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja.
Zodat zij daar een andere ervaring in hebben. Ja,
zeker. En ook dat zij ook daarmee ook weer, want het duurt een paar generaties, en dat zij dat ook door kunnen zetten.
Ja.
Zoals mijn moeder ook, die vroeger, ik was heel jong bezig met duurzaamheid.
En nu als je het over je moeder hebt, heb je het over je adoptiemoeder?
Over mijn eigen moeder. Ja, dus over mijn, niet mijn biologische moeder, maar mijn moeder is mijn moeder. Ja, ja.
Mijn biologische moeder en je moeder.
Mijn biologische moeder is, moeder en biologische moeder. Ja.
Ik probeer even te vinden wat voor jou de woorden zijn. Dat we
mijn moeder is mijn moeder. En
ja,
mijn,
maar je noemt haar niet adoptiemoeder, je noemt haar je moeder.
Nee,
ja,
nee. Nee, het is gewoon mijn moeder.
Ja.
Ja, het zijn mensen die noemen een adoptiemoeder of pleegmoeder. Ik vind dat altijd afstandelijk.
Ja, maar als je dat zo niet voelt, daarom ben ik even op zoek naar hoe noem jij haar.
Ja.
Dus, maar even voor mijn beeld dat ik weet over.
Ja, nee, ja. Mijn moeder.
Omdat je een biologische moeder hebt.
Ja, snap ik. Ja, maar die heb ik nog niet. Die is er nog niet. Die is er vrijheid krijgers.
Zij heeft jou het leven geschonken ooit.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Maar sorry, ik hield je eraf. Vindt jouw moeder?
Ja, die was ook bezig met, weet je, daar ben ik nu met vanuit terugwerkende kracht trots op wat zij. Ze hebben de Dolomina's gezeten. Is al veel eerder dan dat iedereen ermee bezig was, met duurzaamheid bezig geweest. Lampje uit Carlos, met de lichten uit doen, weet je, dat soort dingen. Ja, dat geeft mij nu, maar daarom ben ik nog trotser op haar. Met terugwerkende kracht. Nu zie ik wat voor waarde dat heeft. Dat ik dat toen al heb geleerd.
Wow.
Dus dat heb ik ook met mijn kinderen. Hoop ik dat ook. Ik hoop dat dat stukje wat ik naar mijn moeder. De trots die ik naar mijn moeder toe heb. Dat mijn kinderen het ook naar mij toe hebben.
Ja. Ja. Dus zij heeft jou laten zien dat bewust met dingen omgaan. En het niet wegstoppen. En het normaal gaan vinden. Maar er altijd aandacht aan besteden.
Ja. Ja.
Gelijkheid voor het vrouwelijke. De bedding voor het vrouwelijke. Ja. Dat ze het op de agenda houdt.
Ja, ja, dat is voor haar. Dat heeft ze mij echt wel geleerd. Dat zit zo diep ook in mij. En daar zit misschien ook wel het gevoel voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Ook wel is daar misschien ook wel uit voortgekomen.
Ja.
Maar dan in een andere geef ik daar mijn eigen invulling aan. En dat zit dan bij mij op kleur.
Ja.
Ja.
Dus haar voorbeeld was dat het niet meer gaat over of het mannelijk of vrouwelijk is. En bij jou gaat het over dat het niet meer gaat over kleur. Maar voor de mens.
Precies, precies.
En,
en
dat we moeten erkennen dat het nog steeds leeft.
Ja, zeker. Ja. En ook dat het in hele kleine dingen zit.
Ja.
Dat is heel, mijn moeder kon echt heel, vroeger dacht ik altijd, weet je, die kon echt boos worden op bepaalde kleine dingetjes, deuren openhouden voor de of zo, weet je wel. Dat ze allemaal niet kunnen. En allemaal dat soort dingen. En ik dacht, ja, het zit hem gewoon in hele kleine dingen. Gedragsveranderingen, grote veranderingen komen op het moment dat je dingen, dat je moet nadenken over dingen. Heel veel dingen, gewoontes, ook slechte gewoontes als groepen mensen bij elkaar, als die gewoontes hebben waar niet meer over nagedacht wordt, dan kan dat ineens hele nare effecten hebben.
Ja.
En ook ja, het kan uitsluiten uiteindelijk. Dat ongeschreven gewoonte is met elkaar, onuitgesproken gewoonte, omdat we in een groep functioneren altijd en we weten hoe wij met elkaar omgaan. Dat sluit nieuwe mensen uit, want die weten dat niet.
Dus je zou altijd, you always speak up als je iets merkt.
Ja, dat moet eigenlijk wel, ja. Het moet ongemakkelijk worden.
Ja. Oké, maar ik vroeg aan jou, doe je dat altijd? En toen zei je, ja, dat moet eigenlijk wel. Dus er zijn ook nog momenten dat je het laat.
Ja. Ja, als ik me altijd uitspreek, dan vinden mensen me niet meer aardig. Dan word ik gewoon een onprettige gast.
Maar dat betekent dat het zoveel aan de orde is. Als je zo vaak zou moeten uitspreken.
Ja. Ja. Ja, mensen zeggen gewoon heel vaak dingetjes. En dan kan ik weer wat van vinden. Maar soms denk ik, nou laat maar. Of, weet je, dat is...
Kun je mij een voorbeeld?
Ja, daar was ik al bang voor dat voorbeeld. Ik heb nu niet heel...
nou, misschien komt het dan.
Ja, dat komt misschien wel, inderdaad.
Ja.
Maar kan je...
Het zit erin, ja. Ja, ik wil ook geen mensen kwetsen natuurlijk. Dus ik moet dat dan algemeen houden.
Nou, als mensen het niet persoonlijk nemen. Want we kunnen ook benoemen dat het zo in ons systeem zit, dat we het ook niet doorhebben. We hoeven niet die mensen schuldig te maken, maar we mogen ze wel wakker maken.
Ja, klopt.
Dus je kwetst niemand als je ervan uitgaat dat mensen het niet... ze zijn niet een slecht mens. Iedereen is...
Nee,
sluit klopt. Uit. Iedereen is bevooroordeeld.
Mm, ja, of wat ik moest daar net even aan denken. En misschien maakt dat wat minder beladen, weet ik niet. Maar het voorbeeld wat jij gaf van je moeder, van de Dolomina's. Dat ik van mijn vader wel heb gezien. Is bijvoorbeeld wel de soort van die galantheid een deur openhouden of iets dergelijks.
Yeah.
Yeah.
Dat is wat ik ken. Dat heb ik meegekregen. Dus dat is net zo geïnstitutionaliseerd. Ja. Dat is net zo intern geraakt als ook dat ik als kind ben opgegroeid met Zwarte Piet. Dat is wat ik ken. Ik heb me ook verkleed als Zwarte Piet. En,
ja.
Dus dat is, het is wat je kent. En ik denk dat waar het
en je moet er bewust
je moet, gemaakt ja, worden. Bewust, zodra iemand, zodra dat inderdaad aangestipt werd, dan vind ik zelf... heb je ook de verantwoordelijkheid om erover na te denken en er iets naar te handelen.
Ja, zeker. Wat ik denk, wat er interessant aan is het gaat niet om die specifieke voorbeelden.
Mm-hmm.
Het gaat om dat je je eigen voorbeelden gaat bedenken en gaat realiseren. Dan is het namelijk niet meer degene, de zogenaamde activist, die continu moet agenderen, maar dat het collectief, dat een collectieve agenda gaan maken met elkaar. Dus doordat jij het gevoel hebt van, hey, ik kan zomaar ineens iets doen dat seksistisch is of racistisch is.
Ja.
Dan ga je er zelf over nadenken. Mm-hmm. En dan zijn die vanzelfsprekendheden die we met elkaar hebben opgebouwd, komen ook op losse schroeven te staan.
Maar dus de activist is wel nodig om het in eerste instantie op de agenda te zetten. Want als ik nu denk aan de Dolomina's, dan denk ik, oh, de Dolomina's. Want dat is nu alweer op een heel ander stuk.
Ja.
Ik ben heel erg in het feminine en bezig met hoe gaat dat nu en wat is daarin nodig. Ik ben heel dankbaar dat vrouwen zijn gaan staan, overal ze hebben aangetrokken en de kracht hebben laten zien. Maar ze hebben eigenlijk, zijn ze geëmancipeerd.
Ja.
Ze hebben een mannelijke houding aangenomen. Ik ben heel blij dat ze het hebben gedaan, dat ze op de agenda hebben gezet.
Ja.
En ik ben heel blij dat ik in deze tijd niet een mannelijke houding hoef aan te nemen als vrouw om gelijkwaardig te zijn.
Precies.
Ik wil nu weer heel erg vrouw zijn.
Precies.
Maar
precies.
Die beweging over de hele linie is nodig geweest om... Dus al die dingen zijn nodig. En wat er nu nodig is, want Nederland denkt dat ze heel... Nou, kijk eens hoe goed we er overal mee omgaan.
Ja.
Er moet eerst awareness zijn op... Het is gewoon happening nu. Gewoon nu nog.
Ja.
Mijn moeder komt uit L.A.
Ja.
En ze kwam hier en ze zag voor het eerst dat Sinterklaasfeest. Dus ze was helemaal kapot.
Ja, ik weet het, ja.
Zij kon niet geloven dat dit hier was. Mijn ouders waren gescheiden. Bij mijn vader vierde ik Sinterklaas. Ik was een kind, ik had geen idee. En ik dacht dat mijn moeder gewoon tegen de Nederlandse maatschappij was. Omdat ze het heimwee had naar Amerika. Ja. En nu denk ik, holy shit. Ja. Zij had zo gelijk.
Ja.
Ik heb het nog met mijn zus daarover gehad. Mijn zus zei, ik schaam me kapot. Dat ja. ik niet begreep dat dat ja. niet kon. Hoe kon ik dat toen niet begrijpen?
Nee.
Maar dus het is nodig dat al die fases er zijn. Dus ja, we moeten de activist niet verantwoordelijk maken om het altijd te blijven doen. Maar ze zijn wel nodig om wakker te schudden, zodat mensen kunnen reflecteren.
Ja.
Zichzelf kunnen betrappen op, oh wauw, dat is een bevoordeelde uitspraak.
Nee, precies. Precies, en die volgende fase daarin is, en dat bedoelde ik net ook inderdaad met inderdaad bijvoorbeeld die stoel of een deur openhouden. Nou, dat is voor mij ook een teken van waardering. En of dat nou vervolgens, of dat dan ook voor een man doe, doe ik ook voor een man. En voor een vrouw schijnt het dan een regel te zijn dat je dat moet doen. Nou ja, dan kan een soort van ondergeschiktheid zitten of een soort weet ik veel wat. Maar daar gaat het denk ik niet om. Het gaat erom dat we nadenken over wat vinden we dat we wel of niet kunnen doen. En als je dat dan voor jezelf goed kan verklaren, kan je dat doen. Maar het gaat erom dat je weer scherp wordt op wat je doet. En dat je niet meer dingen vanzelf aanneemt, omdat we dat nou eenmaal zo doen. En dat heeft natuurlijk, nou ja, ja net als met Zwarte Piet, dat deden we ook gewoon. Ja, dat hebben we allemaal gedaan.
Moeder niet hoor.
Nee, ik ook niet. Maar we, ja, velen wel.
Nee, maar dat vind ik wel een mooie, dat je die als voorbeeld neemt. Daarin denk ik, zijn wij allemaal ook een resultaat van waarin we zijn opgevoed.
Ja.
Is het alleen de vraag, mag je dat als excuus gebruiken? Zeker als het betekent dat je gedrag, wat resultaat is van een bepaalde nature-nurture, heel erg kwetsend kan zijn.
Niet als excuus.
Uit kan sluiten.
Niet als excuus, maar als een awakening van, oh wow, ik zag dat niet, ik ben nu bereid te kijken.
Ja, ik bedoel, en daarin kom je dus, je komt het daarin allebei tegen. Ik denk mensen die eigenlijk onzekerder zijn over zichzelf en hun identiteit dus meer opbouwen aan externe factoren. Hè? Ik ben fan van die voetbalclub. Of ik hoor bij deze bevolkingsgroep. Of ik kleed mij als... hoe sterker je de behoefte hebt. Dat zijn denk ik de mensen die dus gaan... Dat zijn de tegendemonstranten van weg met Zwarte Piet. Dat zijn die mensen die zeggen, wacht even. Nu, dan schud je aan iets waar ik zo mijn identiteit aan ontleen. Ja. Terwijl en die andere, daarom is het denk ik het activisme ook nodig. Daarom moet er opgestaan worden, omdat je hoopt dat mensen dan, zoals jij het mooi beschrijft, Carlos, zelf gaan nadenken. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat daar dus ergens een omslag, dat er ergens een sweet spot is waarin dat ook werkt. Want volgens mij is iets waar als er een beweging is, is iets wat een krachtige beweging zoals activisme ook kan zijn. Ja. Daar moet een tegendruk voor zijn om dat te kunnen handhaven. Mm-hmm. Dus wel interessant is van wanneer lost dat in zichzelf zeg maar op? Want anders blijf je dus ook altijd die mensen nodig hebben die zich verzetten en die het oude willen houden.
Ja, precies. Ja, nou ik bedoel met dat op een gegeven moment moet die adoptie plaatsvinden van de zwijgende meerderheid, of hoe moeten we het noemen. En die adoptie vindt niet alleen plaats op het moment dat die tegenkracht, die activistische tegenkracht is er. Die zwijgende meerderheid moet niet die agenda letterlijk overnemen, maar de principes gaan voelen. En gaan voelen van, oh ja, we moeten wat veranderen.
Dit misschien wat bij de Rabobank zich aandiende. In eerste instantie is er ook een reactie op het activisme. Van, oh, misschien moeten wij ook een filmpje.
Ja.
Dus er is een beweging. Alleen, er moest nog wel heel erg gesproken worden over de intentie daarin. En wat het moest gaan zijn.
Ja, en dat werd dus ook weer heel automatisch als een proces opgepakt. Van, nou, we gaan een filmpje maken. En dat is dan leuk als we dan een Carlos daarvoor vragen. Of iemand met een kleur. En dan hebben we dat. En dan kunnen we weer een vinkje zetten.
Ja. Ja.
En wat er dan op dat moment nodig is, zijn dus mensen, nou in dit geval was ik dat, die dan zeggen van, we moeten even kijken naar het hogere doel. Even, weet je, dat vinkje gaat het niet om. Als je deze vraag stelt, wat zit erachter? Mm-hmm. Willen we echt wat veranderen? Daarom ook een vervolg daarop was bijvoorbeeld dat er een Nou, het is een commercial gemaakt en daar zaten dan gekleurde mensen in. Nou, vaak is dat dan goed. Nou, dat is fijn dat er nog gekleurde mensen in zitten. Maar ik kan ook, ik heb toen gezegd, van, ja, maar het gaat verder. Kijk, als een groot merk, grote merken kunnen. Als je, je kan echt een agenda, veranderagenda hebben. En die veranderagenda moet verder gaan dan alleen maar iets cosmetisch aanpassen.
Ja.
Ik denk het probleem zit er maar in, is in dat mensen met een kleur, daar dus hangen, zitten stickers op. En bijvoorbeeld, ik heb dat met, nee, ik woon in Duivendrecht al en ik liep laatst mijn huis. Ik heb dan een voortuin en ik liep mijn huis in. Ik stap uit mijn Volvo, ik loop mijn huis in. En iemand loopt gewoon voorbij mij. die loopt mijn huis in. Omdat de deur open stond. En die kwam voor mij, maar die ging er niet vanuit dat het mijn huis was.
Oh, wauw.
En wat ik
had jou nog nooit gezien.
Nee, en hij dacht waarschijnlijk dat dat huis in, dat niet bij elkaar, dat ik daar niet bij hoorde. Dat is voor mij een voorbeeld van dat ik niet het voorbeeld ben van iemand die, in dit geval, laten we dat als succes zien, die zo'n huis heeft. Wat ik wil zeggen is dat in de beeldvorming zitten donkere mensen, of ja, succes heeft, is wit. In onze samenleving. En donker is minder succesvol. Nou, dat is de beeldvorming. Als groot merk kan je dus, zou je dus in je communicatieuitingen, kan je wat doen aan je beeldvorming door dus juist andere mensen op andere plekken laten zien. Dus de directeur van een bedrijf, die maak je zwart en de postbezorger maak je wit, bijvoorbeeld. Dan heb je een agenda. En dat moet je lang structureel doen.
Zodat kinderen van jongs af aan op tv dat zien. En dus niet een bepaald beeld inlokken.
Ja, in dat mijn kinderen systeem. Straks denken van ik kan ook directeur worden.
Ja.
En niet mijn plafond ligt bij, bij de postbezorging bijvoorbeeld. Wat prima is, maar dat is wel het beeld. En ik vind dat wel grappig. Ik kijk wel eens Engelse series met mijn kinderen. En daarin zie je dat veel meer. Weet je, Britse series, daar zie je veel meer. Weet je, donkere burgemeesters. Gewoon, en daar is dat beeld anders. En het viel mij op dat zij daar verbaasd over waren. Dat hé, dat valt hun op.
Ja?
Ja.
In verhouding met de Nederlandse televisie.
Ja. Ja.
Ja.
Dus dat is denk ik al teruggaan naar inderdaad.
Hoe zou magie daarin kunnen helpen? Want ik heb nu gehoord dat magie voor jou verbinding is.
Ja, dat is denk ik waar ik dus de hele tijd naar op zoek ben. En niet iedereen is daar ontvankelijk voor, maar wel dat magische moment. En ik denk dat ik wel bij een paar mensen, ik heb basis van dat filmpje, een aantal collega's echt hele lieve, mooie berichten gekregen, lange berichten. Echt heel veel. En ik denk, daar is iets gebeurd. Daar is een verbinding gelegd. Ik had echt, daar is iets veranderd. En dan denk ik, dat was magie.
Dus je hebt ze geraakt.
Ja.
En daar, die mensen heb je kunnen, met Stardust kunnen aantikken van, ik word wakker.
Precies.
Dus magie is ook wakker maken.
Ja.
Maar wat was dan de magie van dat filmpje? Waarom raakt het ze?
Ik denk dat dat het een hele harde boodschap was die ik eigenlijk heel rustig vertelde. En heel vriendelijk. Dus niet agressief. Niet verwijtend. Naar mezelf toe kijkend. Gewoon, wat heb ik meegemaakt? Hoe zie ik dat? Wat kan ik daaraan doen? Dus niet het neerleggen bij de ander. Dus ik daarin. En ik kies daar denk ik ook vaak. Ik kies vaak de verbinding. Mijn broer, die is kraker. Het is echt een activist. En die is demonstrant. Die demonstreert. Die sprak. En ik heb. We zijn in een linksgezin opgevoed. Nou, ik ben bij de bank gaan werken. En hij is daar een beetje aan de zijlijn blijven staan. En ik geloof heel sterk in dat verandering in verbinding echt plaats kan vinden. En we hebben ook de activisten nodig. Maar ik denk ook dat je activistisch kan zijn in verbinding.
Maar je benoemt eigenlijk je magie dus. Dat je aardig was. Dus er zat liefde in het filmpje. Er zat zelfreflectie in. Dat is wat ik je hoor zeggen. En dan komt de boodschap over. Dus als je gewoon gaat vechten voor iets. Dan.
Ja. Ja. Ik denk dat allebei nodig. Dat mij ligt het beste niet het vechten. Mij ligt inderdaad gewoon de verbinding en vriendelijk en wel eerlijk.
Wel gaan en staan. Oprecht.
Ja.
Voor waar je voor staat.
Ja.
Maar dan vanuit en liefde.
Ja,
en ik hoor je ook zeggen eigenlijk dat je oké bent met je boosheid. Want je zei van toen die vrouw in je leven kwam uit Suriname en dat zij werd geconfronteerd met racisme.
Ja.
En je zei van als ik daar dan instap, toen werd ik geconfronteerd met mijn eigen boosheid.
Ja.
Dus daar ben je ook oké. Dus ondanks dat je wel woede voelt,
ja,
zorgt het ervoor dat je gaat staan.
Ja.
Maar je wordt niet agressief.
Nee, absoluut niet.
En daarmee breng je magie zodat mensen wakker kunnen worden daarin.
Ja, ik denk dat dat een extra kracht meegeeft, onderliggende laag. Ook in de communicatie uiteindelijk. Dat ik daardoor die boosheid maak, denk ik, de boodschap. Daardoor breng ik hem zo over dat ik er niet van af te wijken ben. Dus dit is wel wat ik vind.
Ja.
Zonder agressief te zijn. Ik denk dat dat is goed gevallen. Daarmee kan je best wel veel dingen zeggen tegen mensen, valt me op.
Is dat waarom Nelson Mandela jouw voorbeeld is?
Ja, absoluut. Dat is een held. Dat is de onmenselijk, bovenmenselijk wat hij heeft gedaan. En hoe hij ik ben niet gelovig. Maar ik denk wel dat we iets nodig hebben in ons leven. Ik heb dat in mijn opvoeding, heb ik dat wel nodig. Ook naar de kinderen toe. Van waar sta je voor? Wat wil je? En dan is hij is voor mij daar wel een voorbeeld. Ook voor hun probeer ik dat een voorbeeld te zijn. En ook in zoveel facetten in het leven en situaties in het leven kan je zijn houding benoemen. En als voorbeeld nemen. En dat is natuurlijk een heel groot deel boosheid.
Maar je zegt, ik ben niet gelovig, maar ik ben niet godsdienstig.
Nee, godsdienstig.
Ja. Maar als je over hem spreekt, je gelooft wel ergens in.
Ja, absoluut. Ja, nee, dat klopt. Ja.
Dus we hebben dat gekoppeld aan godsdienst. Maar...
Ja, klopt. Ik ben niet religieus in die zin. Of misschien, ja.
Nou, religieus weet ik niet. Want je bent heel comfortabel met het woord magie. Die hebben we nog niet. Heel veel mensen, daar heerst best wel een taboe op. En jij bent... You're skipping along met de magie. Ja. Maar dat vind ik op zich goddelijk. Dus ik vind je wel... Je gelooft wel echt ergens in.
Ja.
En,
ja, zeker. Ja, geloven. Ja, nee, zeker geloven. Niet, ik ben inderdaad niet... Ik geloof niet in een god, laat ik het zo zeggen. Alhoewel, nee, ik geloof niet in een god. Maar wel in bepaalde principes. En ik vind bijvoorbeeld Nelson Mandela, ik zat daar laatst over na te denken, is als mensen heilig verklaard zouden moeten worden, zou dat wel moeten zijn. En hij is voor mij verschrikt zo van levende, hij is de Jezus van onze tijd bijna. Dat verhaal, dat als je dat over een paar honderd jaar, dan is dat, ja, ik ken niemand, kan ik noemen, die daarvoor in aanmerking komt, behalve hij.
Kan je iets daaruit als voorbeeld geven wat je zo mooi vindt?
Nou, dat is denk ik de. Ik vind het onvoorstelbaar dat je zoveel vernederingen en onrecht mee kan maken en kan beleven en verdriet en pijn kan lijden en dat je toch zo koninklijk kan blijven en zo sterk je uiteindelijke missie voor ogen doel voor ogen kan houden en daarin blijft geloven. Ik vind dat onvoorstelbaar. Ik vind dat is ja dat ik.
Hij heeft dat allemaal meegemaakt, maar hij is geen slachtoffer geworden.
Nee, hij is president geworden.
Ja.
Ja. Nee, hij is... Ja. Nee, ik vind... die samen ook... ik snap niet, ik vind nog steeds dat hij nog te weinig wordt genoemd in grote maatschappelijke vraagstukken die we hebben. Er wordt te weinig voorbeeld aan hem genomen. In die zin ben ik wel gelovig.
Ja, ik hoor het.
Het gebeurt weer.
De nieuwe Jezus.
Ja, maar dat vind ik wel een mooie.
Ja.
Er zijn ook heel veel parallellen in het verhaal eigenlijk.
Ja.
Nelson heeft echt zijn kruis wel gedragen.
Enorm.
En voor anderen gebloed.
Enorm.
Ja.
En we hebben het allemaal gezien.
Ja.
Het is echt wel, ja, het is onvoorstelbaar.
Ja, wat ik er ook een mooie parallel aan vind is, hij was natuurlijk ook activistisch. Maar ik vind het heel mooi als iemand opkomt voor zijn eigen recht zonder dat ook een ander weer uitsluit. Weet je, het was Het was overal juist de verbinding maken. Ja. Aangeven, ik ben buitengesloten.
Ja.
Maar niet, ik vind dat jij iets anders moet. Hè? Nee, behalve precies. Je gedrag ten opzichte van mij aanpassen.
Ja.
Maar dat is superkrachtig.
Ja.
Ja, jij noemt het woord koninklijk. Dat vond ik een hele mooie. Ja. Dus wat we zouden mogen verwachten van koninklijk, dan is dat dit. Ja. Met deze normen en waarden.
Ja, zeker.
Ja.
Maar ik vind hem ook magisch, omdat hij in verbinding blijft.
Ja.
Omdat jij steeds noemt magisch in verbinding. Hij blijft steeds in verbinding.
Ja, continu.
Ja.
Continu. Met zichzelf en met zijn omgeving. Want je wordt enorm sterk met jezelf in verbinding staan, om jezelf niet te verliezen in zo'n omgeving. Dus je hebt alles wat je meemaakt in agressie.
Ja.
En
het is heel krachtig om dan niet vanuit agressie te reageren.
Dus zeker.
Hij reageert niet. Hij communiceert.
Ja. Ja, en het mooie is dat het natuurlijk ook nog wonderlijk is, gewoon dat het ook nog een succesverhaal wordt. Hè? En uiteindelijk dat hij inderdaad ook nog president wordt. Dat is natuurlijk echt, dat is toch bizar. Ja, dus dat verhaal zouden we veel, veel vaker moeten delen met elkaar. Ook misschien wel om mensen bewust te maken van inderdaad magie.
Nou ja, Jezus had evangelisten en dus misschien.
Ik zit er één.
Ja, precies. Ja. Apostel van Nelson Mandela.
Ja, nee, die zijn er inderdaad niet zoveel, hè? Nee.
Nou, we gebruiken wel in mijn werk, in coaching en dat soort dingen, gebruiken we altijd zijn speech, die overigens van Marianne Williamson is.
Oh ja?
Van een vrouw. En dat gaat over in je eigen licht gaan staan en jezelf nooit kleiner maken dan je bent.
Ja.
En dat je een voorbeeld mag zijn.
Ja.
En dat om echt in je grootheid te staan, dat nooit ten koste gaat van iemand anders, dat het juist een voorbeeld is.
Ja.
Hij heeft dat laten zien.
Ja, zeker.
Dus ik noem hem ongeveer elke week.
Nou, mooi, goed zo.
Maar de speech van Marianne Williams.
Okay.
Dus dat ook, hij zijn bedding is ook het vrouwelijke.
Ja?
Ja.
Grappig.
Ja. Zijn meest famous speech is van een vrouw.
Mooi, wist ik niet.
Ja.
Nou, er zit toch weer vrouwen.
Toch weer vrouwen, ja.
Ja.
Mooi.
Geef jij je dochters ook iets van magie mee?
Nou, ik denk dat zit hem in. Ik denk dat kinderen dat magie verliezen naarmate je ouder wordt, steeds meer als je niet uitkijkt. Kinderen hebben al heel veel magie om zich heen. Die doen heel veel dingen vanuit intuïtie, impulsief. Waardoor ze constant magische momenten ervaren. Ik denk dat als je een kind bent van een paar maanden, dan is alles magisch. En dat wordt steeds minder naarmate we ouder worden. En wat Dixon meegeeft, is wel om continu dingen over dingen na te denken, althans dingen anders te doen. Dus ook eens na te denken, dingen van de andere kant te bekijken. Ik vond het een mooi voorbeeld. Ik zag gisteren een stukje van jouw boekpresentatie. Volgens mij zat dat daarin, is dat je je omdraaide. En dat je die clowns zag. Dat vond ik een mooi stukje.
Oh, dat was de dagdroom. Dat is een verhaaltje uit mijn boek.
Oh, dat
hoe je de dag kan ervaren als een droom.
Ja, precies.
En dat je je perspectief kan veranderen. Dat je echt anders kan kijken.
Ja, precies.
En dat als je daar ja tegen zegt, dat, nou ja, ik had toen dat verhaal, dat het ook echt wat anders was.
Ja, en dat vond ik een heel mooi beloond voorbeeld. Ja, en dat is toeval. Maar je kan het ook als magie zien. En het had waarde in de context waarin je dat deed. En daardoor werd het heel magisch. Dat je draait je ineens om. En ik denk dat daar zit hem. En dat probeer ik ook wel bij de kinderen te doen. Is inderdaad gewoon, draai je eens een keer om. Inderdaad, doe eens een keer iets anders. Probeer eens iets waarvan je niet weet waar het eindigt.
Ja.
Daar ga je die magie uiteindelijk vinden. Heel vaak niet.
Nee, als je het zoekt, vind je het niet. Maar als je bereid bent ja te zeggen ertegen.
Ja.
Dan kan het zich in ieder geval tonen.
Ja, En dan in op een gegeven moment, ja, en als het dan ook nog in een.
Net zoals als je op weg gaat naar je therapie. Als je een jongen bent van 14, vind ik best wel ook weer lef hebben dat je dan hulp aanvaardt.
Ja, dat moest van mijn ouders hoor. Dus
ja, ja. Nou, dat snap ik. Maar het is niet dat je de hulp krijgt misschien van die psychiater of psycholoog. Maar de route daarheen,
ja.
Omdat je daarheen ging, zag je wel jouw helden
staan. Ja, nee, precies.
Dus je kunt wel een stip op de horizon zetten en daarheen gaan. Maar wees wakker terwijl je daar naartoe op weg bent.
Klopt.
En dan zie je Nelson Mandela en Ruud Gullit.
Ja.
Dat is vet.
Op het bordes, ja, dat is super vet. Ja,
ja, ja. Maar dat is de magie van het leven.
Ja.
Dat je er wakker voor bent op het moment dat je ergens naartoe gaat. En de destiny is niet de magie, maar hallo, dit is ongelofelijk. De natuur en de ontmoetingen en de sterren en planeten, hoe dit kan. It's magic.
Ja, en dat jezelf openstellen.
Ja. Dus ik word er heel dankbaar van dat je dat aan je dochters wil meegeven.
Ja. Ja, en dan is altijd de vraag natuurlijk, doe je dat genoeg? Want je gaat natuurlijk ook in de snelheid van de leven, ga je naar precies die routes. Er ligt altijd wel iets, maar je gaat er ook heel vaak, ga je gewoon die kant op. Dat is natuurlijk ook wel zo, hè? Dus je moet inderdaad wel, het is wel iets waar je heel bewust mee om moet.
Maar dat is ook waarom je wordt wakker geschud op dit onderwerp. Dus niet alleen word je wakker geschud van, hey, ik moet me uitspreken op het moment dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld in de bank. Maar het is een metafoor voor het hele leven. Het gaat niet alleen over racisme, het gaat niet alleen over seksisme. Het gaat over, blijf je wakker in je leven.
Ja, dat is
op op alles. Ja. En het is een metafoor daarvoor.
Ja.
Ik wil niet ontkrachten hoor, iets over racisme of seksisme. Nee. Maar het zit in alles. Het is overal wakker in blijven.
Ja, nee, zeker. En dat moeten we allemaal. We moeten elkaar ook wakker houden.
Het wordt ook leuker daarvan.
Ja, ik zat gisteren wat grappig vond. Ik zat ook, magie is ook creatief denken.
Mm-hmm.
Is ook magisch. Of magie is creatief denken. Is ergens aan beginnen, verbindingen leggen. Dat kan ook in iets in je werk zijn. En ik kwam er gisteren, ik ben net een opleiding begonnen aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar vertelde hij dus dat de docent, was de eerste les, en die vertelde dat. Dat als je dan 10 jaar geleden vroeg wie is er creatief, dat nog maar dat vier mensen de vinger opstaken. En nu was het gewoon 50% van de mensen.
Mm.
En ik dacht, toen we even denken aan magie, is er zijn dus meer mensen die magisch kunnen denken. Mm. Steeds meer. Het is wel in de opkomst, denk ik. Omdat creativiteit is iets nieuws creëren wat er nog niet is. En dat ontstaat als je dingen aan elkaar koppelt die er wel zijn, waar iets nieuws uit ontstaat.
Hm.
En ik denk dat dat ook magie is.
Ja.
Dat ze ook weer die verbindingen leggen.
Mooi. We hadden gisteren hier Barbara Tammes.
Ja.
En ze, ik weet niet of je haar kent, maar zij schrijft over creativiteit.
Oh.
En ze gebruikt heel veel het woord magie daarin.
Ja.
En zij schetst kaders voor mensen om binnen die kaders hun speelveld te hebben. Om de creativiteit te laten vloeien. En dat is wat ze magie noemt.
Luister ook die podcast.
Ja.
Ook morgen.
Ja.
Maar mooi dat elkaar allemaal raakt.
Ja, en dat is ook wel wat kinderen. Daarom denk ik ook dat kinderen dat ook wel hebben. Die hebben het veel meer. Die creëren constant. Die leggen constant verbindingen die er nog niet zijn. Want wij hebben allemaal verbindingen in ons hoofd gelegd. En dat nemen we allemaal vanzelf aan.
Nou, zij mogen fantasie hebben.
Ja, en die hebben ze ook nog. Want ze kennen die verbindingen nog niet.
Maar ik heb een vraag aan jou. Want jij zei van, als kind heb je dat. En daarna verliezen mensen dat.
Ja.
Ik kan niet bespeuren bij jou dat je het bent verloren. Hoe heb jij dat zo levend gehouden?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik heb nooit dingen voor. Ik ben altijd heel kritisch geweest op mijn omgeving. Ik heb nooit dingen genomen voor wat ze zijn. Als iets, als we iets moesten doen of iets moesten zeggen, als er iets werd gedaan, dat is zo. Ja, waarom is dat dan zo? Weet je, hoezo? Ik neem dingen niet vanzelf aan.
Je hebt de conditionering niet gewoon over je heen laten komen.
Nee, dat is net als dat systeem van zo'n bank. Ja, nee, dat accepteer ik niet. Ik accepteer niet blind ergens naartoe gaan. Hm. Nou, ontstaan hele enge dingen uit. Dus
je bevraagt altijd.
Ja, en ook mezelf, maar ook mensen om me heen. En ik vind het gewoon leuk. Ik laat me heel graag verrassen. Ik vind dat is gewoon. Ik moet eigenlijk. Ik denk heel veel na over dingen, maar ik ben ook wel. Ik moet ook altijd om heel veel dingen lachen. En ik neem het ook allemaal niet heel, heel serieus. Heel veel dingen, een aantal dingen wel, maar ik denk, het dagelijkse leven gebeuren heel veel grappige dingen.
Oké, dus humor is de sleutel.
Ja.
Dus rule number 6 is dat.
Ja? Yeah? Don't take yourself so seriously.
Ja, precies. Ja.
Ja. Dus dat is het ook. En ik, ja. En ik vind het altijd wel een compliment dat mijn kinderen, die vinden mij soms ook kinderlijk. En dan volgens in dingen die we doen, of dingen die we kijken. Ja.
Ja.
Ik voel me daar wat prettiger bij. Ik voel mezelf ook niet een heel. Ik weet ook niet precies wat het concept vader is, of het concept volwassen zijn. Dat is ook iets wat we hebben bedacht. En wat is dat nou eigenlijk? Ja, en ik zie soms mensen om me heen, die zijn dan net zo oud als ik. En ik denk, ja, dat is een volwassene. Dat is nou echt een
grote mens.
Echt een groot mens. En denk, ben ik dat wel ook? Ja, dat ben ik wel, geloof ik. Maar ik ben dat ook weer helemaal niet.
Ah ja, mooi.
Ik vind daar nog weer een verschil in zitten. Ja, je bent een volwassene. Want ik vind dat volwassenen nemen hun verantwoordelijkheid. En ik hoor jou heel erg je verantwoordelijkheid nemen. Maar je bent je speelsheid niet kwijt. En dat is het kinddeel.
Ja, dat ja.
Ik vind er zijn een heleboel mensen die zichzelf volwassen noemen. Dat vind ik niet volwassen. Want ik zie ze hun verantwoordelijkheid niet nemen.
Nee, klopt. Maar misschien deed ik dat als kind. Deed ik dat denk ik ook al. Dus voor mij is daar niets. In die zin heb ik me wel ontwikkeld. Maar de core is nog steeds best wel hetzelfde.
Dus magie is je verantwoordelijkheid nemen.
Ja, dat kan. Daar dus moet ik over nadenken.
Humor en verantwoordelijkheid. Oké, dan gaan we daarover nadenken. Ik heb nog één vraag ook. Want nu had je het daarover over volwassen worden. Maar moest ook denken aan wat jij zei aan het begin, Lars. Over op LinkedIn staat dat je de finding father bent van Mama Goes Here. Waarom heb je dat opgeschreven, niet de founding father?
Founding father leek me zo. Enerzijds doen we dat denken aan kolonialisme.
Mm-hmm.
Aan Amerika. En
de founders.
Founders. Ja, de founders. Dus dat vind ik een beetje een nare term. Ik moet er ook aan denken. Als ik aan het woord denk, dan denk ik aan de zittende heersende macht in onze samenleving. Of de algemene wit man.
Ja, ik wou net zeggen, ik denk ook gelijk aan zo'n witte man op.
Ja.
Ja.
Maar ben ik niet.
Hey, rustig, hè? Ik ben een witte man. Ik kon er niks aan doen.
Nee.
Jij mag een witte man zijn.
Ja. En verder is het natuurlijk Mama Goes Here. En ik wilde een beetje een finding vinden van vakanties. Ik vond het gewoon grappig. Ik dacht het net even anders doen. En mensen snappen het wel. En inderdaad, mensen gaan zich waarschijnlijk afvragen of is het een typfout of niet. Nou ja, dat neem ik voor lief. Misschien bellen ze me dan op en dan zeggen ze, je hebt een typfout gemaakt. En dan kan ik het weer uitleggen.
Mijn vraag aan jou is, ben je dan nu klaar om to find your father?
Oh ja.
Ik begon dit gesprek met, mijn moeder was heel erg in beeld.
Ja.
Mijn vader op de achtergrond.
Ja.
Ik dacht, oh, he's ready to find his father.
Ja, nou, dat is interessant. Zou ik het natuurlijk nog niet gezien. Nou ja, dat is dus heel erg grappig. Want, inderdaad, wat ik je zei, is dus die genetest die mijn vriendin heeft besteld, die nu dus bij ons op de tafel ligt, die denk ik vanavond of morgen ga doen.
Hmm.
Daar zou zomaar uit kunnen, want het is een databank en een database, en dan ga je mensen vinden, hopelijk, die dus genetisch bij je verbonden zijn.
Ja.
Nou, het zou natuurlijk buitengewoon magisch zijn als daar uitkomt dat mijn moeder inderdaad is overleden. Dat is het verhaal. Maar dat blijkt dat mijn vader nog leeft. Nou, dan.
Want je weet niet zeker of dat verhaal over je moeder klopt.
Nee, dat weet ik niet zeker. Dat is trouwens ook wel een magisch moment. Ik stond in de kroeg en ik heb mijn meisje geadopteerd. Moeder is overleden, vader uit beeld, punt. Ja. En toen kwam op een gegeven moment een vriendin van mij die vond in al haar wijsheid. Ik had er nog even nagedacht, wie is je Carlos? Ik hoorde laat dat soort verhalen soms ook helemaal niet waar zijn.
Hmm.
Nou, zo naïef was dat ik ben, was, kennelijk, heb ik wat kunnen nooit waar. Toen ineens veranderde dat ook ineens mijn hele verhaal.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, het kan ook niet waar zijn. Het kan ook zo zijn dat mijn moeder mij heeft gebracht. Of het verhaal is, dat was mijn tante. Maar het kan ook mijn moeder zijn geweest.
Ja.
Dat weet ik niet. Het kan zijn dat mijn moeder mij naar thuis bracht. Die zei, dit is Carlos Alberto Cuernos, geboren op 4 september en ik ben zijn tante. Dat is het verhaal.
Ja.
Maar wie was die vrouw?
Ja.
Nou, laten we ervan uitgaan dat het waar is.
Mm-hmm.
Dan kan mijn vader, die zou er ook zomaar uit kunnen komen. Nou, de kans dat mijn vader eruit komt, is net zo groot als dat mijn moeder eruit komt.
Ja.
Maar dat heb ik me nog helemaal niet gerealiseerd.
Wauw.
Dus dan ga ik wat het treft, heb ik maar weer eens even met Mienke bellen.
Nou. Jullie gaan weer naar Colombia.
Dat sowieso.
Ja.
Ah, grappig, ja.
Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Jij bedankt weer.
Was mooi om je hier te hebben.
Jullie bedankt. Ja.
En jij bedankt voor het luisteren. En heb je niet genoeg van dit soort magische verhalen? Kijk dan ook eventjes naar de andere podcasts. Luister ze eigenlijk nog beter. Abonneer je ook, dan ben je op de hoogte als er weer een nieuwe verschijnt. En ben je geïnspireerd, dan is de uitnodiging om deze niet voor jezelf te houden. Maar om hem te delen met iemand die wel wat magie of activisme in zijn leven kan gebruiken. Tot de volgende!